Goedemorgen. Ik wou vandaag lezen uit Romeinen 8. En degenen die dat willen, die kunnen dat mee opzoeken. Dus misschien iedereen niet ontgaan dat dat er nogal wat gedoe was om de kerk heen van de week. Vanwege een aantal voorgangers die een verklaring hadden afgegeven. Waar dan weer niet iedereen even blij mee was. Waarop er vervolgens weer een hele hoop mensen erover struikelden om dat dan weer goed te praten. In ieder geval een hoop dingen aan de hand. En ik heb er naar gekeken en ik had er zo over nagedacht. Ik denk, wat is dat nou eigenlijk? Hoe kan het dat als je vaak eens de kerk in beeld ziet komen, dat je een beeld ziet van een in de verdediging gedrukt instituut, om het zo maar te zeggen. Hoe anders is het als je kijkt naar de gemeente die in Handelingen besproken wordt. Was geen volmaakte gemeente. Ik bedoel, er wordt gesproken over dronkenschap aan het avondmaal, racisme, roddel, achterklap, ontvreemding van goederen, weet ik veel wat allemaal. Dus er was ook van alles aan de hand. En toch ging er een enorme kracht van uit. En het grote verschil is dat zij niet een kerk waren die in de verdediging ging, maar die in de aanval was. En niet een aanval vanuit frustratie gaan reageren met een verklaring of weet ik veel wat allemaal. Maar nemen een aanval met het enige wat succesvol is in het koninkrijk van God. En dat is de kracht van het koninkrijk. Want Jezus zegt ons zelf dat daar waar het koninkrijk openbaar wordt, dat daar kracht te zien is. En dan ga je er verder over nadenken van waar heeft dat dan mee te maken? En ik denk dat het alles te maken heeft met waar jij je eigen thuis voelt. Ik weet niet of dat de PowerPoint of die ene dia er nog op staat. Goed, ja, dat is de ene dia. En dat is een tekst die ik gewoon even in beeld wil houden voor vanmorgen. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Dat is zo'n tekst, daar kun je heel lang over nadenken. Ik zoek eerst het koninkrijk van God. Dat klinkt altijd mooi. Ik kan er mooie liedjes over zingen en zulke soort dingen. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk? Het koninkrijk zoeken, waar kun je dat vinden? Kun je dat vinden hier op zondagmorgen? Of nee, dat juist niet, want je kan het veel beter op een kringavond vinden. Nee, nou ja, er zijn hele krachtige conferenties waar dat zichtbaar is. Hoe zit dat nou? En ik wou deze teksten eventjes op mijn eigen vrije manier vertalen. En zoals ik het vandaag wil bekijken is, voel je eerst thuis in het koninkrijk van God en al het andere zal je gegeven worden. Je eigen thuis voelen in het koninkrijk. Want daar gaat het om. Zijn wij thuis in het koninkrijk? Als ik thuis kom, thuis daar ben ik hoe ik ben. Zijn er die mensen die nog meer kinderen hebben in de puberleeftijd? Ja. Hebben dan ook wel eens kinderen die dan ergens anders en dan, ik spreek nu even voor mezelf, misschien is dat helemaal geen herkenbaar beeld, maar dan zijn ze ergens anders en dan zijn ze, oh, nou, lieflijk, leuk en meeleefd. En iedereen zegt, god, wat een leuke kinderen heb je toch. En dan komen ze thuis en dan denk je, verschrikking alom. Maar weet je wat het mooie is? Die kinderen voelen zich thuis, bij jou thuis. Dus als ze zich ergens anders mooier hoeven willen voordoen, dat doen ze thuis niet. Dus dat is een hartstikke goed teken. Dus als je dat hebt, geen probleem, ze voelen zich thuis bij jou. Romeinen 8, ik wil even lezen vers 15 tot en met 17. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Wat is nou het verschil tussen een slaaf en een kind? Want daar zit een heel groot verschil in. En ik denk dat de manier hoe je wandelt in het koninkrijk, dat heel vaak is het verschil. Voel ik mij een slaaf of een dienaar? Of ben ik een kind? Want een slaaf of een dienaar, die moet iets doen om wat voor elkaar te krijgen. In het geval van een dienaar gaat het om salaris. In het geval van een slaaf gaat het om eten en drinken en onderdak. Dus je zal altijd iets moeten doen om het voor elkaar te krijgen. Maar een kind, die heeft rechten. Als je binnenkomt, het enige wat je thuis afvraagt, Jarmo, als je thuis komt, wat eet ik vanavond? Daar hoef je helemaal niks voor te doen. Huh? Wacht maar, ik ben kort naar Bonaire vertrekt, dan zou je er nog achter komen hoe fijn dat was. Huh? Dus je schuift gewoon aan thuis en je krijgt gewoon te eten. Als je een slaaf bent, dan kom je en dan zegt die meester van, nou ja, ik vind dat een beetje tegenvalt wat je vandaag hebt gedaan, geen eten. Jammer. Een paar zweepslagen er misschien nog bij, maar daar moet je het mee doen. En pas als je genoeg gedaan hebt, dan krijg je een waterig soepje met overjarig brood. En een dienaar is precies hetzelfde. Als je je best doet, dan krijg je je salaris betaald. Maar doe je er niks voor, dan zegt je baas van, nou ja, we hebben dus naar gekeken. Je doet niet wat je volgens je functie doet, dus je wordt ontslagen, oftewel einde salaris. En dat is het verschil. En zo is het ook in het koninkrijk. Denk ik van, ik kan bij God de Vader komen omdat ik een heleboel goede dingen doe. Ik kan God behagen door de goede dingen die ik doe. En eerlijkheidshalve te zeggen, dat is een gedachte die gewoon heel vaak heerst. Als ik goede dingen doe, is God blij met mij? Als ik verkeerde dingen doe, is God niet blij met mij. Daar kun je dan ook weer een hele gevaarlijke conclusie uit gaan trekken. Dus als het niet goed met mij gaat, is God niet blij met mij. Dus zal ik wel iets verkeerd gedaan hebben. Maar God is de volmaakte Vader. En zo zit God niet in elkaar. Het is niet voor niks dat Paulus in dit stuk dat hij schrijft van, hè, als je... We hebben niet meer die geest van slavernij die tot angst leidt. We hebben die angst, hoeven we niet meer te hebben. Dat we bij de Vader moeten komen in één gedoken en bang voor zijn troon te staan. Om terwijl te wachten welke toren dat er over je uitgestort wordt over de dingen die je wel niet goed gedaan hebt. Nee, zegt hij. Wij hebben een geest ontvangen waardoor we mogen zeggen, papa. Abba is, hè, dat is een Aramees woord. En dat betekent wel meer als vader. Het is niet een beleefdheidswoordje, maar het is echt... Papa, echt gewoon van, oh, fijn, dan mag ik bijkomen. En zo mogen wij God zien. God houdt van ons, omdat we zijn kinderen zijn. We zijn geen pleegkinderen. Geen aangenomen kinderen, of, hè, of kinderen die, nou ja, omdat het dan maar mag, bij ons mogen wonen. Niet dat dat altijd zo is, overigens. Want, maar dat is ook nog een goed ding om te weten. We zijn geen aangenomen kinderen. Maar doordat wij wedergeboren zijn, zijn we echt geboren als kinderen van God. Wij zijn volwaardig kinderen van God. En dan staat er dus een eindje verder dat we dus erfgenamen zijn. Nou, mensen, dat is een indrukwekkende erfenis. Ik zei het net dat toen we dan met de kinderen stonden. Mijn papa is de baas van het heelal. Dus, hè, ik weet niet hoe dat kennen, als je kleine kinderen tegenover elkaar staan en zeggen, nou, mijn papa heeft een grotere auto dan de jouwe. En mijn papa die kan dit, en mijn papa die kan dat, en mijn papa kan heel veel tillen. Nou, en dan kunnen wij zeggen, ja, mijn papa is de baas van het heelal. En als mijn papa zegt dat er licht is, dan is er licht. En als mijn papa zegt dat de duisternis weg moet gaan, dan gaat de duisternis weg. Dat is mijn papa. En wat is mijn erfenis van mijn papa? Dat al die dingen die hij vrijgezet heeft in zijn koninkrijk, die zijn voor mij. Die worden niet voor mij, maar die zijn voor mij. Dus ik kan me eigenlijk heel gefrustreerd gaan afzitten denken van, oh jeetje, ik ben nu een kind van God. Dus ik moet heel veel voor mensen gaan bidden en ik moet heel veel dit doen en ik moet heel veel dat doen en ik moet heel veel zus doen. Want hey, want er moeten mensen genezen en oh jeetje, als ik bid en er geneest niemand, wat dan en dit en dat. Maar dat is niet de erfenis die we hebben gehad. Nee, de erfenis is dat de realiteit is dat als wij zieken de handen opleggen, dat ze gaan genezen. Dus ik moet me niet gaan afvragen van, oh, wat moet ik wel niet allemaal gaan doen? Nee, ik moet me gaan afvragen van, oké, ik ben nu een kind van God. Hoe gaat die kracht uit mijn handen komen? Daar hoef ik me niet druk over te maken, want dat is een belofte. Dat is een belofte die God mij geeft. Deze handen, zegt hij, legt hij op een zieke en hij zal genezen. Nou, en waarom gebeurt dat nog niet altijd? Nou, God die zegt wel van, ja, je moet je wel eerst thuis voelen bij mij. Hè? Je moet je eerst gewoon thuis voelen bij mij. Ik wil niet dat je bij mij komt onder de voorwaarden dat je dit, dat en dat moet doen. Het zou wel lastig zijn hè, als je kind geboren wordt. Hè, en dat je voor de geboorte eigenlijk eerst gaat, je mag bij ons in het gezin komen. Maar je moet eerst zinnelijk zijn, anders kom je niet. Zou kunnen, hè? Zou het kunnen eisen. Maar ja, goed, dat is eigenlijk een hele rare eis. Nee, een kind wordt geboren in het gezin. En het komt. Klaar. Hè, met alle... Kortkomen, ik ben iedere keer als ik dan weer een kleine kind in de mensen die hun luier moeten verschonen, ben ik zo dankbaar dat dat voorbij is. Hè? Prijs de Heer. Ja. Dat is, heerlijk is dat. Maar dat zou toch hetzelfde zijn als God tegen ons zou zeggen van ja, nou oké, Willem-Jan, jij mag het koninkrijk wel binnenkomen, maar ik wil de eerst 5 mensen genezen, anders kom je er niet in, jongen. Dat is raar. Zo zit God de Vader niet in elkaar. Nee, hij wil juist... Dat wij ons ten volle beseffen dat wij kinderen zijn van hem. En dat het dus onze erfenis is. Wij zijn erfgenamen. Wij mogen die erfenis opeisen. Het is niet gewoon een kwestie van, ja God als u wilt, mag hij dan genezen? Dan denk je, ja vragen van ja als hij wil, ja natuurlijk wil hij dat. Het staat erin. Tientallen keren, ik weet niet, heel die Bijbel staat er vol mee. Hè? Van legt zieken de handen op en dan ze genezen en bid voor ze. En het staat er gewoon 10 keer in. Dus ja, of dat hij het wil, ja, daar hoef je eigenlijk niet meer af te vragen. Ja, God wil het. En hoe wilt je het? Hij zegt niet, bid of dat zieke wil genezen. Nee, dat zegt hij allemaal niet. Nee, hij zegt, leg ze de handen op omdat ze zullen genezen. Dat is maar even zomaar één facet, hè. Als hij zegt van, zie je duisternis? Stuurt hem weg. Waarom? Ik ben een erfgenaam van God. Ik ben een kind van God, ja? En dat zal ik me ook nog in één keer te bedenken. Snap je wel niet dat eigenlijk, dat iedere keer als er een mens geboren wordt, dat Satan tot het uiterste toe getreiterd wordt? Want kinderen die zijn gemaakt naar het evenbeeld van God. En één ding wat Satan niet kan worden, is het evenbeeld van God. Dus nadat God Satan op de aarde gegooid heeft, is hij hem echt... miljarden keren gaan treiteren doordat er weer één geboren wordt naar het evenbeeld van God. En dat hij weer denkt, oh ja, zo kan ik niet worden. Daarom vindt Satan vindt het belangrijk om ons aan te vallen. Daarom vindt dit ook zo belangrijk om ons naar beneden te halen. Om leugens in onze hoofden te planten en dat we ze gaan geloven. En wat hij dan nog liefst heeft, is dat we ons daar nog schuldig om gaan voelen ook. Want ja, ik, inderdaad, dan overkomt me dat. En ik ben dan niet eens sterk genoeg om er tegenop te staan. Dus dan voel je je nog schuldig ook. Niks ervan. Wij zijn erfgenamen van God. Hij heeft helemaal niks te vertellen. En ik hoef me er niet schuldig om te voelen. He, als ik de dingen die Satan in mijn leven legt niet kan weerstaan. Nou, dan roep ik mijn grote broer erbij. Moet eens kijken hoe hard die gaat lopen. Want dat zijn gewoon de beloftes. Dat zijn de beloftes die we hebben als erfgenamen van God. En ik vind het mooi om te kijken hoe de... beloftes van God in elkaar zitten. En daarom wil ik vragen, dan gaan we even naar Jozua toe. En ik ben altijd dol op die Oude Testamentsboeken. Dan heb je die verhalen bijvoorbeeld van Jozua of van Nehemia die de tempel en Jeruzalem terug opbouwt. En van David, dat zijn allemaal, even, weet je wel, van die strijders van God. En dan kun je van die mooie beelden inzien van ja, hoe je als... ja, als kind van God in het koninkrijk mag wandelen. Als ik bijvoorbeeld naar David kijk, ik vind David van jou een topfiguur. En dan denk ik van ja, ik kan me wel heel goed voorstellen dat God zegt dat hij David echt gewoon een hele goede gast vindt. Want weet je, David die maakt heel veel fouten. En daar ben ik heel blij om. Want waarom? David altijd iedere keer als hij een fout heeft gemaakt, dan komt hij terug bij God. Dan gaat hij op zijn knieën voor God en dan zegt hij, wat ben ik een stomme sukkel geweest dat ik dat weer gedaan heb en vergeef me en dit en dat. En hij komt iedere keer in de tegenwoordigheid van God. Want waarom? Omdat hij niks liever wil als dicht bij God te zijn. Dus in plaats van als hij iets fout doet, dan zegt hij niet van, oh, ik ga in een hoekje zitten. Ik stop me weg, want God zal me wel niet meer willen zien. Maar hij weet dat God van hem houdt en hij weet van, ik ga gewoon terug naar God de Vader. En ik wil in zijn tegenwoordigheid zijn. En ik weet wel, oké, ik heb dingen verkeerd gedaan, dus eigenlijk verdien ik de dood. Hij kende nog niet de genade die wij kennen. Dus hij liep een risico, hij had ook dood kunnen gaan. Maar hij zegt, ja, het kan me niet eens schelen dat ik dood ga, als ik maar in zijn tegenwoordigheid ben. Hij bidt recht in de tegenwoordigheid van de ark, iets wat volgens de wet niet toegestaan was. Maar David had zoiets van, ja, weet je, het zal mij wat. Al ga ik dood, ik wil gewoon zo dicht mogelijk bij de tegenwoordigheid van God zijn. En als me dat mijn leven kost, nou ja, het zij zo. Nou, en dan denk ik van, kijk, dan kan ik zeggen, kan me voorstellen dat God zegt van, ik heb mijn welbehagen in hem. Hey, of even huidig vertaald, ik vind hem een toffe kerel. En ik ben Jozua 1. En in Jozua 1 vers 2 staat er, mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel het volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Dat is een mooie belofte. Hij zegt gewoon van, oké, nou dat ligt dat land en dat ga ik jullie geven. Hebben we uit een eerder verslag van Mozes al kunnen begrijpen dat het niet echt de weg van de minste weerstand was. Want het land Israël was toen al bewoond en er stonden redelijk serieuze vestingsteden. Er leefden reuzen, dus mensen die echt gewoon een paar koppen groter waren als ons. En waren over het algemeen ook een stukje sterker. Dus het was best wel wat. Maar hij zegt dus, van ga naar dat land dat ik u ga geven. En dan staat er in vers 3, staat er, elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Zie je hoe de belofte van God in elkaar zit? In vers 2 zegt hij, dat is het land dat ik u ga geven. En net zoals dat er in Genesis staat, er is licht, is er dan licht. Dus hij gaat het gewoon het volgende vers verder, van overal waar je je voet zet, dat is het land dat ik u gegeven heb. Oftewel, hij heeft het beloofd. En daarna is het realiteit. Zo werkt dat dus bij God. Hij belooft iets. En dat is de realiteit. Dat is onze erfenis. Dat is niet iets wat gaat komen. Dat is er. Klaar. En dat is een heel belangrijk iets om te weten. Dat zo in elkaar zit bij God. En daar kom je er wel eens achter van. Dan vraag je dingen aan God. En dan zeg je van, ja, God, en waarom is het er nog niet? Ja, het is er wel. Alleen we zien de realiteit nog niet altijd. En vaak gaat het erom dat we een bepaalde stap moeten nemen. En dat zie je bijvoorbeeld in Jozua 3. Als ik dan eventjes terugpak naar hoe Mozes het volk door de Rode Zee leidde. Toen werden ze... Ze werden altijd geleid door een vuurkolom of door een rookkolom. Dus die moesten ze achterna lopen. En op het moment dat ze bij de Rode Zee kwamen, toen zat iedereen ook al te mopperen van, oh jee, ja, we hebben een groot probleem, water. En we kunnen niet verder. En dan krijgt Mozes duidelijk de opdracht van God van, sla met je staf op het water. En het water gaat opzij. Dat is makkelijk, alles wordt voor je gedaan. Nu zijn ze in het beloofde land. En Dan werkt het net iets anders. Want er staat een eerste, als ik even naar vers 13 ga. Even kijken. Ik moet eigenlijk eerst even terug volgens mij. Ja, we gaan even lezen vanaf vers 13. Want het zal gebeuren zodra de voetzolen van de priesters die de ark van de Heer van de hele aarde dragen, in het water van de Jordaan komen, dat het water van de Jordaan afgesneden wordt, namelijk het water dat van boven vloeit. Het zal blijven staan als een dam. En het gebeurde toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken, dat de priesters de ark van het verbond droegen voor het volk uit. En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen en de voeten van de priesters die de ark droegen in het water gedompeld waren, aan de rand van het water, de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden, al de dagen van de oogst, bleef het water dat van bovenaf kwam staan. Het bleef staan als een dam, heel ver weg bij de stad Adam, die naast Sartan ligt. En het water dat naar de zee van de vlakte, de Zoute Zee, stroomde, verdween. Het werd afgesneden en toen stak het volk over tegenover Jericho. Soms denk je wel van, dat is lastig hè, dat we geen praktische God hebben. Waarom vraagt hij niet gewoon tot droogte seizoen, dat je dan zo'n belachelijk beekje hebt waar iedereen doorheen kan? Nee, dan wil hij net als ze de Jordaan oversteken, als hij buiten zijn oevers getreden is en dat hij hartstikke breed is en hard stroomt. Dat is helemaal niet praktisch. Waarom denk je niet van, hij wist dat ze eraan kwamen. Ik bedoel, ze waren al een paar jaar onderweg, zou ik maar zeggen. Dus hij had net zo goed kunnen zeggen, we doen een droogte, we zorgen dat er gewoon eigenlijk van de Jordaan niks overblijft. Kunnen ze zo oversteken? Maar nee, je komt eraan en is die net op zijn breedst. Zo breed zie je hem eigenlijk nooit. En wij moeten daar met een paar mensen moeten er over gaan steken. En hoe? Hij gaat nu niet zeggen tegen de leider van het volk, dat regel jij maar voor ze. Nee, hij zegt, ik wil dat ze zelf actie gaan ondernemen. Loop maar gewoon naar de rivier toe en zo gauw dat de voorste, dus de priester met de ark erop, het water raakt, dan wijkt het water. Maar dat betekent dus dat je moet gaan lopen terwijl je nog helemaal niks ziet. Je loopt naar dat water toe en dat water dat stroomt daar gewoon. En dat water dat blijft daar maar alsmaar stromen, hoe dichtbij je ook komt. Ik denk dat er toch ook wel weer een paar gedachten hebben van daar gaan we weer. Maar je ziet toch dat, ook al doet God wonderbaarlijke dingen, dat je daarna gewoon volledig blind kan zijn voor het plan wat hij daarna voor je leven heeft. Maar ze moeten daar naartoe lopen. En inderdaad, op het moment dat de eerste voet het water raakt, hoppatee, wijkt het water. Maar pas op het moment dat die voet ook echt het water raakt. Niet net daarvoor, ik kom met mijn voeten boven, oh gelukkig, het gaat net opzij. Nee, hij moet echt dat water in. En op dat moment wijkt dat water. En hoe kan dat? Nou, Jozua, die kende God heel goed, weet je. Jozua, die was, als Mozes in de tent van samenkomst met God was, dan zat Jozua al aan de zijkant van de tent mee te luisteren. En dan was hij er zo dichtbij mogelijk, omdat hij dus, die tegenwoordigheid van God, wou hij voelen. Daar wou hij dichtbij zijn. Dus Jozua maakt er ook geen punt van, want hij zegt gewoon van, oké, dit is de belofte. Die is waar. Dus hij zegt gewoon tegen die priesters, pak die ark nou maar op en lopen maar en dan water in. Dus dat is echt vertrouwen hebben in God. En dat je dan weer verder eens dingen tegenkomt, dat zie je een eindje verder in Jozua 6. Dat vind ik altijd een hele mooie, als je Jozua 6 vanaf vers 1 leest. Dan zien we, daar staat er, Jericho was volkomen gesloten. Vanwege de Israëlieten. Er ging niemand uit en er ging niemand in. Ik denk dat ze in Jericho al een beetje nattigheid voelden aankomen. Het lag niet zo heel ver van de Jordaan vandaan. En als je dan ziet dat die rivier heel breed is. En op het moment dat ze er aankomen gelopen. Dat je dat water gelijk opzij ziet gaan. Dan denk ik dat je bij jezelf denkt. Oei. Daar komen problemen aan. Dus ze denken, we doen de deur maar even dicht. Want er staat in één keer een heel volk voor je neus. En dan staat er in vers 2, staat er iets bijzonders. En toen zei de Heer tegen Jozua, zie, ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. Dat is gek. Dus je komt daar voor een stad aan, hoge, dikke muren. En God zegt gewoon, kijk, dat heb ik je in je hand gegeven. En dan zou je kunnen zeggen, ja hallo, die muren staan nog overeind en er zit echt geen scheurtje in en... is niet gebeurd. Er is helemaal niks gebeurd, we komen hier aan. We hebben een kat in de zak gekocht, want die stad staat er nog. En dan zegt God, zegt dan nog vrolijk, kijk, die stad heb ik je in handen gegeven, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Dan sta je dan. Maar Jozua wist dus wel beter. En die gaat doen wat God zegt. Want daarna kunnen we onze eigen gedachten erop invullen. Oké, die stad is van ons. Weet je wat we gaan doen? We gaan er met stenen naar gooien. We gaan de muren kapot. We gaan net zo lang met stenen gooien tot die muren kapot gaan. En dan kom je erachter, hey, ik ben nu al een half jaar met stenen aan het gooien, die muur die staat er nog steeds. God, u heeft mij deze stad in handen gegeven, waarom staat die muur er nog? Ja, omdat je niet luistert. Oké, want wat zegt God vervolgens tegen Jozua en zijn mannen? Jullie moeten om die stad heen gaan lopen. Je moet gewoon rustig, zwijgend rondjes gaan lopen. Ja, ik denk dat ze daar in Jericho gedacht hebben, dat is lachen hier. He? Hebben geen wapentuig bij hun. He? Die komen niet volle bak met wapens en weet ik veel wat, met slingers, met stenen en weet ik veel wat, komen ze aan om die stad te belegeren. Nee, ja, ze gaan een beetje een wandelvierdaagse organiseren rond onze stad. Nou, wij zijn onder de indruk. Maar soms vraagt God dingen van je, ja, die helemaal niet zo indrukwekkend zijn. Maar die je wel moet doen om dat hele indrukwekkende te bereiken. Want wat er tenslotte gebeurt op het moment dat ze de zevende dag een rondje rondheen lopen en ze beginnen heel hard te juichen, is dat die muren omvallen. En dat de stad inderdaad in hun handen gegeven wordt. Maar wat we zien aan God zijn belofte, is dat als hij zijn belofte gemaakt heeft, dat hij vervolgens ook waar is. God belooft nooit iets wat niet waar is. Maar hij belooft het aan zijn kinderen. Hij doet zijn beloftes, die hij doet in het Nieuwe Testament, die hij doet door Jezus Christus heen, belooft hij aan zijn kinderen. Dat is onze erfenis als kinderen. En wij mogen, net als de verloren zoon, die eist zijn erfenis op om er misschien wat minder dingen mee te doen. Maar het is wel ons recht. Wij mogen bij God de Vader komen en zeggen, ik eis mijn erfenis op. Mogen wij iets van God de Vader eisen? Ja, we mogen dat. En dan kom je natuurlijk bij alle dingen van, oké, ja, maar als er dan iemand allemaal slechte dingen blijft doen, houdt God dan nog steeds van hem? Ja, maar als iemand allemaal slechte dingen blijft doen, dan kan God er toch helemaal niet doorheen werken? Nou, verbazend genoeg wel. Je ziet mensen soms wel eens links en rechts en dan vraag je af van, ja, dan doet God de meest bijzondere dingen doorheen. En denk je, heeft diegene zijn leven op orde? Nee. Maar die kan bijvoorbeeld wel weten dat hij een kind van God is. Maar hoe zit het dan? Vindt God het helemaal geen probleem dat we dingen verkeerd doen? Natuurlijk wel. Want waarom? Niet omdat hij wil dat we de braafste kinderen van de klas zijn, maar omdat hij weet dat die dingen die wij verkeerd doen, dat die helemaal niet goed voor ons zijn. Nou, wat wil je voor je kind? Dan wil je dat hij goede dingen doet. Dat hij dingen doet die goed voor hem zijn. Waarom wil je dat je kind niet gaat roken? Dat is niet omdat je een hekel hebt aan iemand die eigenaar is van een tabaksfabriek. Dat is niet omdat je de Albert Heijn een bepaalde omzet misgunt. Nee, dat is omdat je het slecht is voor je kind. Daarom wil je niet dat hij het gaat doen. En zo is bij God ook. Waarom wil hij niet dat we zondigen? Dat is niet omdat hij dan vervolgens zo boos op ons is dat hij ons niet meer wil zien. Dat zou rechtvaardig zijn. Maar wij zijn op een andere manier gerechtvaardigd door Jezus Christus. Dan moet je je nagaan. Hij heeft zijn enige zoon, zijn enig kind, heeft naar de aarde gestuurd. En als hij zou willen, zou hij zeggen van die wordt naar de aarde gestuurd. En het enige wat hij doet, is dat hij alle duisternis in één keer wegvaagt. Als hij dat op dat moment had gedaan, dan betekent dat ook heel de mensheid was weggevaagd. Want we leven allemaal in duisternis als we Jezus niet hebben. Maar hij koos ervoor. Hij zegt nee, dat zijn mijn kinderen die ik naar mijn evenbeeld geschapen heb. En hij koos ervoor om te zeggen, mijn zoon, die gaat lijden. Die gaat tot het diepste toe vernederd worden. Die gaat in de steek gelaten worden door zijn vader. Alles wat wij verkeerd gedaan hebben, dat wordt op hem geladen. Nou, als we denken dat dat nog niet genoeg is, dan word je aan een kruis gespijkerd. En je sterft eenzaam. En weet je waarom hij dat gedaan heeft? Omdat hij zo vreselijk veel van ons houdt. Dan zou je denken van, ja, maar ja, gaf hij dan helemaal niks om Jezus? Natuurlijk wel. Dat is het meest vreselijke wat hij moest doen. Maar hij wist dat het nodig was om ons te redden. Hij wist dat het nodig was, zodat wij konden zeggen, dat is mijn vader. Want dat is het belangrijkste wat Jezus deed tijdens zijn leven toen hij hier op aarde was. Want hij kwam inderdaad om te sterven van zonde, maar daarvoor maakte hij ons de vader bekend. Voordat Jezus op aarde was, was het niet bekend dat God de vader is. Maar Jezus liet ons zien wie onze vader was. En wij mogen doen zoals de vader doet. En zoals Jezus ook zegt, ik kan niks doen zonder dat ik het de vader zie doen. Zo mogen wij ook de dingen doen die een vader ziet doen. En ik hoorde er van de week echt een grappig verhaal over. Er was Een man en die keek op een gegeven moment naar zijn kind. En iedere keer als zijn kind opstond, dan begon hij een beetje te grommen. Die denkt, dit is ook wel raar. En iedere keer, dan zijn zoontje die zat daar en die kwam overeind. En die denkt, wat doet die jongen toch? Die is toch raar? En je gaat dan wel gewoon verder met je leven, zeg maar. Het houdt niet op met een grommend kind. Anders was het mij al een paar keer over geweest, zeg maar. Op een gegeven moment zit hij op een zondagmiddag op de bank, lekker relaxed. En weet ik veel, telefoon gaat of zo. Dus hij staat op en hij doet zo. Zo van opstaan, van ik was lekker aan het zitten en ik moet opstaan. En in één keer denkt hij, hey, verrek, mijn kleine zoon die doet na wat ik doe. Zo'n zoontje van een jaar of 4, 5 zou waarschijnlijk gedacht hebben, als mannen opstaan, dan grommen ze. Hè? Mijn papa die staat op als die gromt, dus mannen die al opstaan, die grommen. Dus op het moment dat ik opsta, dan ga ik gewoon, ik sta op. Dat is toch mooi? Maar zo moeten wij dat ook hebben bij God de Vader. Oké, ik zie mijn vader, zie ik dingen doen. Nou, die ga ik ook doen. Hè? Zo wil God dat wij hem zien. Als de Vader die dingen doet. Als we in Romeinen 8 verder lezen, dan gaat het ook gewoon verder. Dan zie je bijvoorbeeld het verschil van, dat, weet je, de wereld zit niet te wachten op mensen die heel bedweterig gaan vertellen wat er in de Bijbel staat. Echt serieus waar niet. Ik denk, weet je, er kan heel veel dingen gezegd worden over die verklaring die er van de week uitgegaan is. Ik denk dat het hele belangrijke is van, of dat je het waarheid vindt of niet, weet je, daar wil ik het niet eens over hebben. Maar als je kijkt wat er in Romeinen 8 vers 19 staat, staat er, met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. En de kinderen van God, hoe worden die openbaar? Doordat we de kracht van het koninkrijk zien. Hoe wordt het koninkrijk van God openbaar? Als ze zien van, verrek, die hebben iets. Daar ben ik gewoon groen van jaloezie op. Want die kinderen van God, die mensen die God volgen, die hebben dingen. Ja, dat wil ik ook. En daar wacht deze wereld op. Want natuurlijk gebeuren de dingen die gewoon verschrikkelijk zijn op deze wereld. Natuurlijk leven de mensen in leugens. Maar als ik vervolgens met mijn opgeheven vingertje ga staan van, ik zal jou eens eventjes precies vertellen wat er hier geschreven staat, hoe God denkt over jouw leugentjes. Dan komen we tot onze verbazing erachter dat het helemaal niks doet. Want dat is namelijk niet het gedrag van een kind. Het gedrag van een kind is trots op zijn vader natuurlijk. Maar als je trots bent op je vader en je gaat trots iets op school vertellen, dan ga je toch niet trots lopen vertellen van hoe streng en rechtvaardig dat jouw vader wel niet is. Dan kom je op school en dan komen ze vertellen, je mag iets vertellen over je vader. Nou ja, mijn vader heeft deze vakantie en de auto had pech en mijn vader heeft de auto gerepareerd, dus wij konden weer gewoon verder rijden. Ik bel meestal de wegenwacht, maar er zijn vaders die dat kunnen, dus nou, die vader in dat geval. En dan zegt de volgende, mijn vader is zo streng en rechtvaardig, die vindt dit niet goed en die vindt dat niet goed en die vindt zus niet goed. Dan denk ik dat de juf naar je toe komt van, nou, ik weet niet hoe het gaat, maar het is niet helemaal, het gaat niet helemaal lekker in die relatie tussen u en uw zoon, want ja, er zit nogal wat druk op om het goed te doen. Zulke reacties zijn toch vaak, ik moet even laten zien aan mijn vader dat ik het goed doe. Maar je hoeft het niet te laten zien aan God dat je het goed doet. Want God vindt jou al goed. En God weet al van jou dat je dingen ook weer fout gaat doen. En wordt hij daar blij van? Nee, tuurlijk wordt hij daar niet blij van dat je die dingen fout doet. Maar dat maakt helemaal niet uit. Dus wat jij doet, maakt niet uit hoe God naar jou kijkt. Wat we net gezongen hebben van niets wat jij ook doet, verandert daar iets aan. De manier hoe God naar jou kijkt, verandert niet door de dingen die je doet. Want waarom? Hoe jammer die het ook vindt dat hij het doet. Ja, hij weet wat jouw zwakheden zijn. Hij weet wat jouw strijd is. Maar als wij dan weten dat God de God is die wij dienen, dat de God is met waar wij bij mogen komen, dan kun je ook snappen waarom Paulus op een gegeven moment in vers 31 schrijft: wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Als je het tweede stukje van de zin begrijpt, wie zal tegen ons zijn? Maar dan moet je ten eerste ten volle doordrongen zijn van het eerste stukje wat er staat. Als God voor ons is. Moet je voor je eigen afvragen, weet ik dat God voor mij is? Weet ik dat God zegt, ik ben voor jou? Want dan weet ik vervolgens ook dat het niet meer uitmaakt wie er tegen mij is. Dan mag heel de wereld tegen mij zijn. Ja, weet je, lekker peu, mijn papa die het hele haal de baas is, die is voor mij. En hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alles overgegeven heeft, en ook met hem niet alles dingen schenken. Dus staat er in Matthäus 6, al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Dus God de Vader die zijn eigen zoon overgaat voor ons, als hij dat voor ons over heeft, zou hij dan niet alles voor ons over hebben? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig. Worden wij beschuldigd van dingen? Ja. Dat is Satans hobby nummer 1, ons beschuldigen. Dat doet hij graag, want waarom? Wij zijn geschapen naar het evenbeeld van God. En hij wil niks liever als ons naar beneden halen. Hij weet dat er bij God genoeg identiteit zit, dat gaat hem toch niet lukken. Dus hij denkt, nou weet je wat, dan laat ik het bij zijn evenbeeld proberen, misschien dat het me daar wel lukt. Maar als hij komt met zijn beschuldigingen, dan mogen wij toch gewoon weten van, ja maar, wat heeft hij nou te beschuldigen? Wat heeft hij nou tegen mij in te brengen? Ik ben een kind van God, ik ben een erfgenaam van hem, en Jezus Christus is voor mij aan het kruis gestorven, ik ben gerechtvaardigd. Ik ben gerechtvaardigd. Wie kan er mij een schuldgevoel aanpraten? Vers 34, wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Dat is wat er gebeurt. Denk je dat je verdoemd bent door wat je doet? Dan moet je weten wie er naast God staat. Om voor jou iedere keer weer tegen God te spreken. En die zegt tegen jou van, als de duivel komt bij God. We kunnen het in Job lezen dat hij in de troonzaal van God komt om ons aan te klagen. En hij komt met zijn aanklacht. Ja, maar goed. We hebben hier de afgevaardiging van Axel. Nou, dan komen we hier met de lijst wat er allemaal verkeerd gegaan is in Axel. En dan noemt hij een hele lijst op. En dan zegt Jezus, daar ben ik voor aan het kruis gegaan. Oh, zegt God, nou, vrijgesproken. Volgende. En ja, dan denken we van, gaat het zo makkelijk? Nou, zo makkelijk gaat het niet, want het was niet makkelijk. Maar het is wel zo. Wij zijn niet verdoemd, maar wij zijn kinderen van God. En Jezus Christus is voor ons aan het kruis gegaan. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Klaar. Dus dan kan hij komen met zijn hel en zijn verdoemenis. Nou, dat is zijn bestemming, maar niet de mijne. En vers 35 staat er dan, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Er staat dus niet wat, maar er staat wie. Wat is er dan wie? Want wat staat er dan? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard? Dat zijn allemaal dingen. Wat God bedoelt is de geestelijke macht die erachter zit. Gaan wij verdrukking kennen? Ja. Benauwdheid? Ja hoor. Zullen we vervolging ondergaan? Dat gaan we zeker hebben. Honger? Oké, geen probleem. Naaktheid? Gevaar? Zwaard? We gaan het allemaal meemaken. God, waarom maak ik dit mee? Ja, ik heb het gezegd. Maar kan dat ons scheiden van de liefde van Christus? God, ik voel me zo alleen. Nee, dat is een leugen. Je voelt je alleen, maar het is niet zo, want God is bij je, omdat hij dat belooft. Matthäus 28 eindigt ermee. Want zie, ik ben met u tot het einde van die dag. Hij is met je. Dat is een belofte. Dus wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Niemand. Niemand kan ons scheiden van de liefde van de Christus. Want staat er, ik ben overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige en nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Dat is wat je mag weten als je een kind van God bent. Mag ik God dienen? Ja hoor. Moet ik hem dienen zodat hij mij lief heeft? Nee, absoluut niet. Gods liefde voor ons is onafscheidelijk. Er is niks op deze wereld, niks in de hemelse gewesten, wat die liefde kan scheiden van ons. Die liefde van Christus is van God door zijn Zoon Jezus Christus is onlosmakelijk met ons verbonden. Dus wij mogen zeggen tegen de leugens die Satan in ons leven legt, dat die weg moeten gaan. Als wij onze agenda voor ons leggen, dan zal de duivel die zal daar proberen beslag op te leggen. Want je moet nog dit, en je moet nog dat, en je moet nog zus, en je moet nog zo. Maar het is jouw recht om te zeggen, wegwezen. Mijn agenda staat vol met één ding. Het Koninkrijk van God. Moet ik dan maandag niet meer op mijn werk verschijnen? Nou, het hoeft niet per se, maar als ik gewoon, hè, want er staat wel dat ik honger zal lijden. Dus ja, als ik dus niet naar mijn werk verschijn, heb ik geen inkomen meer. Dan heb ik ook vervolgens geen eten meer. Dus dat zijn niet de realiteiten van het Koninkrijk die God bedoelt. Maar moet ik me er druk om maken? Stel je voor dat ik door omstandigheden mijn baan kwijtraak, moet ik me daar druk om maken? Als God mij belooft dat hij voor mij zal zorgen? Denk als je... Als je mensen vraagt die soms alles opgeven om God te volgen. Denk als ik Daan en Carla vraag hoe vaak ze hebben gehad, dat ze dan aan het einde van de gift die ze kregen nog een stukje maand over hadden, dat best vaak is geweest. En dat je hoort het van heel veel mensen die fulltime in een bediening staan, dat je vaak momenten hebt dat je niks meer hebt. Wat doe je dan? Ga je zitten brullen? Ga je zeggen van, oh, maar ik heb het niet meer? En dan zie je vaak, en dan zeggen we vaak van, oh ja, maar ik kijk zo bewonderenswaardig, want door die mensen heen gebeuren zulke bijzondere dingen. Kijk, wij zien natuurlijk vaak die prachtige dingen, dat ze op conferenties staan te praten, en dat ze de kracht van God uitspreken, en weet ik veel wat allemaal. Maar die hebben ook gewoon momenten dat ze denken van, ja, help, ik krijg het allemaal niet meer voor elkaar. Maar dan is het verschil. Ga ik dan zeggen van ja, maar God, ik weet het niet meer. En ik ga voor de zekerheden van de wereld. Of zeg je dan op dat moment van nee, weet je, God heeft mij beloofd. Ik ben zijn kind. Mijn erfenis is dat er voor mij gezorgd wordt. En dat is ten diepste, die mensen mag je ten diepste bewonderen dat ze op zulke momenten zeggen van nee, dit is de belofte die ik heb, daar ga ik op staan. Maar dat is niet makkelijk. Het hier zeggen is heel makkelijk. Het doen is moeilijker. Maar ook in de dingen die je zelf persoonlijk in je leven tegenkomt. Als je ziekte voor je hebt staan. Of weet ik veel wat voor een tekort in financiën of wat dan ook. Wat is jouw reactie? De makkelijkste en de meest begrijpelijke reactie ook waarschijnlijk is van... Oh, paniek, help, ik weet niet meer hoe het moet. Maar God zegt dat wij een ander recht hebben om te zeggen. Wij hebben recht om te zeggen, God, ik heb een erfenis. U heeft mij beloofd dat u voor mij zorgt. En dank u wel dat u dat doet. Dank u wel dat u uw beloftes altijd nakomt. Dank u wel dat als er een belofte staat, net zoals die belofte er staat in Jozua 1, dat het land mij gegeven wordt, dat het in vers 2 zo is dat het land mij gegeven is, als ik mijn voeten erop zet. En dat is de belofte die God ons geeft. En ik wil u vragen, ik denk dat er nog heel veel mensen zijn die denken van, ja, ik ben een dienaar in het koninkrijk. Ik ben een slaaf en ik moet dingen doen om de liefde van God te kunnen verdienen. Ik denk dat iets is wat vaak voorkomt. En ik wil je vragen, als je vandaag hier bent en je denkt van, ja, ik ben nog steeds die dienaar in het koninkrijk, maar ik wil gewoon zo graag een kind zijn in het koninkrijk. Dan vraag ik je of je naar voren wil komen. Dan wil ik voor je bidden. Als jij zegt, het is tijd om die erfenis die God mij voorgehouden heeft, om die op te gaan eisen. Maar ik vind het wel moeilijk om dat zelf te doen. Dan zeg ik, kom naar voren toe. Dan willen we voor je bidden. Zodat je echt een kind van God mag zijn. Geen dienaar, geen slaaf, maar een kind van God. Dat het lofprijsteam naar voren wil komen. En ook als je ziek bent, voelt dat er duisternis is in je leven die maar niet weggaat. Ik zeg, kom naar voren toe, dan bidden we voor je, want dat is je erfenis.